I celebrate myself and sing myself, and what I assume, you shall assume. For every atom belongs to me as good belongs to you. I loathe and invite my soul. I lean and loathe, at my ease observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air. Born here of parents, born here from parents the same and their parents the same. I, now 37 years old, in perfect health begin, hoping to cease not till death. Creeds and schools in obedience, retiring back a while suffice at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad. I permit to speak at every hazard. Nature without check, with original energy. Walt Whitman wordt ook wel de father of the free verse genoemd. Hij werd geboren op een boerderij in Long Island in een typisch heteroseksueel gezin. Zijn vader dronk te veel, zijn moeder leed en zijn 8 broers en zussen deden het slecht. Deze beroemde Amerikaanse dichter was een van de meest invloedrijke en controversiële dichters van zijn tijd. Controversieel omdat veel van zijn gedichten gaan over seks, wat in die tijd uit den boze was. Ook controversieel omdat men dacht dat hij homoseksueel was. Of dit waar is, kom je in deze aflevering van Queer Story achter. Deze controverse rond Walt Whitman kwam voornamelijk vanwege zijn meest bekende dichtalbum, Leaves of Grass. Er was veel kritiek op de seksuele thema's die Walt aanhaalde. De uitgevers weigerden bijna om de tweede editie uit te geven. Walt zelf weigerde om zijn seksuele gedichten eruit te halen en zag deze optie als zelfcastratie. Er gaan zelfs geruchten rond dat hij werd ontslagen van zijn baan als journalist vanwege deze controversiële gedichten. Eén ervan luidde: I am stern, acrid, large, undissuadable, but I love you. I do not hurt any more than is necessary for you. I pour the stuff to start sons and daughters fit for these states. I press with slow muscle. I brace myself effectually. I listen to no entreaties. I dare not withdraw till I deposit what has so long accumulated within me. Een heel seksueel getint gedicht is dit natuurlijk. In één recensie van Leaves of Grass schreef criticus Rufus Wildman Griswold dat Walt schuldig was aan die verschrikkelijke zonde waar christenen het niet over mogen hebben. Walt had in ieder geval veel intense vriendschappen met mannen in zijn leven. Er is altijd al veel discussie geweest over zijn seksualiteit. De Engelse dichter en criticus John Arrington Symonds besteedde 20 jaar om het antwoord van Walt te krijgen. In 1890 schreef hij aan Walt: wat vind je van de seksuele emoties en handelingen die ongetwijfeld tussen mannen voorkomen? Als antwoord ontkende Walt dat zijn gedichten hierna impliceerden en beweerde hij dat hij zelfs 6 onwettige kinderen had verwekt, wat er misschien een beetje te dik bovenop ligt. Het lijkt erop alsof Walt niet alleen de uitvinder was van moderne homoseksualiteit, maar ook van de figuurlijke kast. Oscar Wilde ontmoette Walt in de Verenigde Staten in 1882 en vertelde aan de homoseksuele rechtenactivist George Ivies dat er geen twijfel bestond over Walt's seksuele geaardheid. Ik voel de kus van Walt Whitman nog steeds op mijn lippen, schreef Oscar. In 1924 vertelde ook Edward Carpenter over een seksuele ontmoeting in zijn jeugd met Walt. Oscar Wilde begreep Walt Whitman zoals weinig anderen. Hij noemde de oudere dichter de voorbode van een nieuwe tijdperk. Walt was het eens met deze beoordeling en schreef dat mensen in de toekomst hem hopelijk beter zullen begrijpen. Sommigen, zoals Oscar Wilde en Edward Carpenter, beschouwden Walt Whitman als een profeet van het socialisme en homoseksuele verlangen. Dit kwam overeen met hun eigen verlangens naar een toekomst van broederlijk socialisme. Walt Whitman had ook invloed op Bram Stoker, de auteur van Dracula, en stond model voor het personage van Dracula. Stoker zei in zijn aantekeningen dat Dracula de typische man vertegenwoordigde die, Aldous Stoker, Walt Whitman was, met wie hij contact had tot de dood van Walt. Once I passed through a populous city, imprinting my brain for future, used with its shows, architecture, customs, traditions. Yet now, of all that city I remember, only a woman I casually met, there who detained me for love of me. Day by day, and night by night, we were together. All else has long been forgotten by me. I remember, I say only that woman who passionately clung to me. Again we wander, we love, we separate again. Again she holds me by the hand. I must not go. I see her close beside me with silent lips, sad and tremulous. Uit manuscripten blijkt dat Walt dit liefdesgedicht schreef op zijn 29e met mannelijke voornaamwoorden, maar hij veranderde dit naar vrouwelijke voornaamwoorden om het te kunnen publiceren. Peter Doyle is misschien wel de meest waarschijnlijke kandidaat voor de liefde van Walt's leven. Peter was een busconducteur die Walt rond 1866 ontmoette en de twee waren jarenlang onafscheidelijk. Toen Peter in 1895 geïnterviewd werd, zei hij: "We waren meteen vertrouwd. Ik legde mijn hand op zijn knie. We begrepen het. Hij stapte niet uit aan het einde van de reis en ging zelfs helemaal met mij terug." In zijn notitieboekjes vermomde Walt de initialen van Peter met de code 16.4. P is de 16e letter van het alfabet en D de 4e. De gedichten en brieven die Walt aan Peter heeft gestuurd zijn verzameld onder de titel Calamus. Deze gedichten gaan over mannelijke liefde en wordt soms ook wel gezien als het homoseksuele manifest. Via deze gedichten lijkt het haast alsof Walt zijn homoseksualiteit door wilde laten schemeren aan de lezers die hiervoor openstonden, zonder het duidelijk te maken aan de lezers die hiervan schrokken. Or, if you will, trusting me beneath your clothing, where I may feel the throbs of your heart, or rest upon your hip, carry me when you go forth over land or sea, for thus, merely touching you is enough, is best, and thus, touching you, will I soundly sleep and be carried eternally. Nadat Walt in het begin zo gewaagd was, bracht Walt de rest van zijn leven druk door met het herschrijven van gedichten en zelfs het redigeren van zijn privédagboek, om verwijzingen naar de liefde van hetzelfde geslacht te verhullen of weg te laten. Zijn zalving na de burgeroorlog als de goede, grijze dichter was slechts één reden voor zijn terughoudendheid. Zoals vele andere homoseksuele mannen en vrouwen na hem hebben vernomen, lokt de aankondiging van iemands homoseksualiteit een vaak hysterische en vijandige reactie uit. Walt was hier geen uitzondering op. Op oudere leeftijd vatte hij de reactie op de duidelijke homoerotische vroegere edities van Leaves of Grass grimmig samen met: "Ik verwachtte de hel en ik kreeg het." Zo ontstond er meer dan een eeuw van discussie over Walt's seksualiteit. Een dialoog, of eerder een schreeuwwedstrijd, die lijkt te zijn begonnen met de christelijke recensie van Rufus. Een verwarring die Walt zelf bevorderde in zijn poging om zowel te zeggen wat hij voelde, als nog steeds een breed publiek te bereiken, waarbij hij de liefde en bewondering van zijn land won en werd omgedoopt tot de eerste dichter van democratie. De geschiedenis van Walt's seksualiteit is een drama op zich. Afhankelijk van je criticus is Walt een celibaat die nog nooit iemand heeft aangeraakt, een biseksuele fantasist die misschien een beetje vreemde seks heeft gehad, of een baanbrekende seksuele pionier. I dreamed in a dream of a city where all the men were like brothers. Oh, I saw them tenderly love each other. I often saw them, in numbers, walking hand in hand. I dreamed that was the city of robust friends. Nothing was greater there than the quality of manly love. It led the rest. It was seen every hour in the actions of the men of that city, and in all their looks and words. Ook voor Roland Bruin, docent aan de opleiding Engels aan Hogeschool Windesheim, is Walt Whitman inspiratie. Ik praat met hem over Walt Whitman en zijn favoriete gedichten van Walt. Hoe zou jij Walt Whitman omschrijven? Want jij bent natuurlijk een beetje bekender met hem, denk ik.
Ja, hoe zou ik hem omschrijven? Nou, het is best wel een bijzonder figuur in de geschiedenis van in dit geval de Amerikaanse poëzie. Ik moet altijd aan hem denken als we tegenwoordig over inclusie hebben, want dat is nu best wel een groot woord natuurlijk. Hè? Als we hebben het vaak over dat we inclusiviteit moeten stimuleren of dat we inclusiever moeten zijn. En wat bij mij altijd heel erg binnen was gekomen, was dat het grote werk, zeg maar, van Walt Whitman, Song of Myself, in zijn bundel Leaves of Grass, eigenlijk een soort extreem inclusief gedicht was. Heel lang gedicht, heel raar gedicht op sommige manieren. Maar hij viert daarin eigenlijk alle soorten en maten van mensen die er zijn. Hè, of je nou op een schip werkte, of je, zelfs of je prostituee was, of dat je, het maakte eigenlijk helemaal niks uit, hoe hoog of hoe laag. Iedereen zat erin. En dat vond ik in ieder geval heel bijzonder om tegen te komen in de geschiedenis van de Amerikaanse poëzie. Het is ook niet iets waar we Amerika op dit moment heel vanzelfsprekend mee associëren. Terwijl het wel een van de meest gevierde dichters is in Amerika. Dus dat is een beetje waar ik Walt Whitman mee associeer. Ook een soort spanning tussen misschien wel hoe Amerika nu is, of misschien zelfs was in de tijd van hem. En zijn manier van toch alle mensen zien als verbonden.
Maar je hebt het natuurlijk over inclusiviteit.
Ja.
Waar Walt Whitman dan volgens jou in ieder geval sterk mee wordt geassocieerd. Maar Walt die staat eigenlijk ook wel een beetje bekend op zijn controverse.
Ja, nou ja, die gaan hand in hand, hè. We zijn best wel een soort die groepeert. We zijn best wel een soort die geneigd is om de werkelijkheid overzichtelijk te houden. Hè? Dat is de goede groep, dat is de slechte groep. En eigenlijk zie je dat door de hele geschiedenis heen en tot op dit moment ook, dat er heel duidelijk goede antwoorden zijn op wie je bent en er zijn heel duidelijk slechte antwoorden op wie je bent. En daardoor zijn er ook heel duidelijk goede antwoorden op over wie je bijvoorbeeld op welke manier zou moeten schrijven. En Walt Whitman heeft hele sensuele poëzie en dus ook seksueel getinte teksten. En die gaan ook nog eens over mensen waarover je eigenlijk helemaal niet zou moeten schrijven of moeten hoeven schrijven. Dus daar zit ook, er zit in die hoek een beetje de frictie die hij bij een flink deel van zijn leven ervaarde met zijn poëzie. Inclusiviteit kan ook controversieel zijn wanneer een maatschappelijk beeld is dat er heel duidelijk wel aandacht aan de een of wel aandacht op de ene manier moet zijn, maar niet op de andere.
Zou je ook zeggen dat Walt Whitman een van de meest invloedrijke schrijvers van zijn tijd was? Of misschien wel sindsdien?
Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat wij mensen, ongeacht hun achtergrond of ongeacht hun rijkdom of ongeacht hun meningen, eigenlijk lief hebben. We zijn heel selectief in onze waardering. En ik denk dat hij heel aselectief was, in ieder geval in zijn schrijven. Eigenlijk past dat helemaal niet zo goed. Het paste niet zo goed in de tijd waarin hij leefde. Hij leefde natuurlijk ook in de tijden van de slavenarbeid nog in Amerika, in de Amerikaanse burgeroorlog, die in ieder geval deels daarvoor werd uitgevochten. Dus hij heeft aan de ene kant geleefd in een tijd waarin mensen anders waarderen, misschien wel op een dieptepunt was, zeg maar. En hij zat te schrijven over dat eigenlijk iedereen wel met hem verbonden was. En dat is eigenlijk een hopeloos uit de tijd signaal. Hè? Alsof die verschrikkelijk verse tijd vooruit was op dat moment. Maar ja, als je dat legt naast nu, dan zou je dat misschien nog steeds zeggen. Dan zou je zeggen, nou, misschien is de taal wat ouderwetser geworden, maar als je zo'n Song of Myself naast de hedendaagse samenleving, of het nou in Nederland of in Amerika is, legt, dan krijg je denk ik nog steeds die dissonantie, die spanning.
En op het punt van poëzie dan, had hij daar nog een belangrijke invloed op gehad?
Nou, eigenlijk was hij een van de grote, wat is daar de juiste term voor? Hij heeft de vrije vers, heeft hij, ik hoop dat dat de Nederlands vertaling is, het heet free verse in het Engels. Dat je eigenlijk, dat het niet hoeft te rijmen, dat het niet, dat het niet meer zo formeel vastzit. Bij poëzie denken we heel vaak nog bijvoorbeeld aan sonnets hè, van Shakespeare met zoveel regels en die moest op die en die moest op die en dan had je de volta aan het eind, dan moest er nog een draai. Daar was Walt Whitman helemaal niet van. Eigenlijk wat wel mooi is dat zijn poëzie in die zin zijn eigen leven en denken een beetje reflecteerde. Hij was daarin heel erg vrij, hij was daar heel erg inclusief in. Het maakte eigenlijk niet zoveel uit. Moest een beetje natuurlijk zijn. moest niet te formeel, moest niet ik wou bijna zeggen niet te moeilijk, maar zijn poëzie is aan de ene kant wel moeilijk inhoudelijk en moeilijk qua ideeën, maar de vorm, dat boeide eigenlijk niet zoveel. Het was heel vrij. Dus de vrije vers heeft hij, nou ja, hij heeft daar in ieder geval een flinke invloed op gehad, op dat cool maken, zeg maar.
En even op het punt van zijn seksualiteit.
Ja.
In hoeverre was bekend dat hij op mannen viel? Of eigenlijk überhaupt niet? Misschien was het een beetje een openlijk geheim?
Ja, het was ja, het is volgens mij nooit op een of andere manier onomstotelijk bewezen. Maar het was een beetje, ja, hoe ga ik dit eens even framen? Ik denk dat je het een beetje moet zien als de verhalen die wel eens over het oude Griekenland gingen. Hè? Dat er gewoon eigenlijk niet zo'n groot onderscheid door hem werd gemaakt. Tussen of het nou een man was of een vrouw was. En dat het sensuele zien we in ieder geval in zijn poëzie. Dat zien we terugkomen bij zowel mannen en beschrijvingen om... Kijk, we zien het zelfs bij objecten. Maar zowel bij mannen als bij vrouwen. En... Wat ik heel lastig er altijd aan vind, is het zou heel goed kunnen zijn dat hij homoseksueel was, gewoon in een tijd waarin dat nog lang niet enigszins geaccepteerd was. En dat hij daarom het een beetje moest verbergen. Door dan maar eigenlijk zijn seksualiteit een beetje om alles heen te draaien. Hè? Dat is natuurlijk een optie. Maar wat ook zou kunnen, is dat het hem gewoon dat hij eigenlijk toch een zowat compleet. Of een best wel heel complete biseksueel zou zijn, met niet heel sterk een voorkeur voor mannen of vrouwen. Of dat man of vrouw er eigenlijk helemaal niet zoveel toe deed. Dat je gewoon sensueel kon zijn met wie dan ook of hoe dan ook, afhankelijk van of je een connectie had. Dus het is niet dat er ergens expliciet staat van, nou ja, ik ben eigenlijk helemaal van de mannenliefde of wat dan ook. Maar we krijgen wel heel veel signalen dat eigenlijk dat het heel inclusief is, ook op dat vlak. Eigenlijk alsof het onderscheidende van de fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld, of alle verschillen tussen mannen en vrouwen, eigenlijk voor hem niet zo'n big deal leek te zijn.
Heb jij misschien nog wat anekdotes over Walt Whitman die je wil delen?
Anekdotes? Nou, hij heeft... het was een hele interessante man. Hij heeft allemaal hele verschillende dingen gedaan. Hij stond echt midden in het leven. Dus hij heeft ook hele verschillende banen gehad. Hij heeft hele verschillende activiteiten geontplooid in zijn leven. Hij is ook nog vrijwilliger geweest in de Amerikaanse... burgeroorlog, maar hij wilde daar ook niet vechten, dus hij was een verpleegkundige. Als we kijken naar het stereotype beeld van homoseksuele mannen dat we nu hebben, zou dat natuurlijk best wel goed passen. Dat die vaker broeders zijn in een ziekenhuis. Zoals ik hem voor me zie, zie ik hem voor me als een heel gevoelig, maar toch actief in het leven staande man. En die leefde in een tijd van toch wel hele grote ongelijkheid. Of hele grote verschillen. En ook nog eens een deel van zijn leven was tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. En hij heeft meegemaakt dat een president die toen eigenlijk nog een soort bovenmenselijk figuur was. Maar in die tijd was Abraham Lincoln. Dat was de president die uiteindelijk Amerika in de... Amerikaanse burgeroorlog leidde. Die is doodgegaan aan het eind van de Amerikaanse burgeroorlog. En dat raakte Walt Whitman ook echt als een soort moker. Want het hele bekende gedicht, Oh Captain, My Captain, het gaat over die dood van Abraham Lincoln. En dan zie je ook dat hij helemaal persoonlijk van de leg is. Dat hij helemaal opkeek naar zo'n man die symbolisch Amerika dus door zo'n moeilijk parket heen leidde. Het parket van wat uiteindelijk toch de rassenscheiding is geweest. En die ging dood en was gewoon helemaal van de kaart. En dus je moet het zien als... Ik denk dat je moet zien als een gevoelig iemand die ook echt heeft meegedaan of meegeleefd met een deel van de vormingsgeschiedenis van Amerika. Een hele belangrijke fase daarvan was Walt Whitman de dichter. En het is eigenlijk heel mooi dat we daar zo'n open, zo'n liefhebbende dichter aan over hebben gehaald uit die tijd. He, dat ook, ik kan me ook voorstellen dat je als je in die tijd had geleefd, dat je heel verbitterd of heel gefrustreerd zou kunnen raken. Maar eigenlijk is dat niet het geval geweest met Walt Whitman. Hij heeft zijn hele leven heeft hij aan Song of Myself zitten schrijven. Dus hij heeft, volgens mij had hij hem ook echt iets van 40 keer herschreven of zo. En dus zelfs na flink traumatische ervaringen, of tenminste in Amerika, is hij toch steeds terug blijven komen naar een viering van de mens. En een viering van de mens, waar de mens klein is en slap is en flut is. Hè, het hele basale, het hele aardse. Maar ook een viering van de mens waar het op zijn best is, op zijn mooist, op zijn sterkst. En het mocht er allebei gewoon zijn. En ik vind dat eigenlijk wel een hele, hele positieve boodschap die je uit een Walt Whitman lezer zou kunnen halen. Dat je, het is niet zo dat je door slechte tijden heen hoeft te gaan en daarna eruit te komen met verbittering en frustratie. Het is mogelijk om nog steeds die liefde voor de mensheid te laten overheersen. En ik denk eigenlijk misschien wel dat zijn waarde kan zijn in dit tijdperk. En hij zei dat niet als naïef iemand. Hè. Hij had in die oorlog gewerkt. Hij heeft een hele heftige tijd in de geschiedenis meegemaakt. Dus het is niet naïef optimisme. Het was doorleefd en toch alsnog vasthoudend aan dat optimisme.
Ik vind het heel mooi dat hij dat zo zegt. Met dat Walt eigenlijk een soort viering van de mens en het lichaam in zijn poëzie verwerkt. En dat merkte ik ook heel erg in onder andere Song of Myself, maar vooral in I Sing the Body Electric. Want dat alsof het een viering is van het lichaam en de mensheid.
Ja, ook bijna een soort spel, hè. Het heeft ook iets. Het bekt ook lekker, het rolt lekker door. Hij viert daar. Even kijken, hij zegt daar toch allemaal dingen in, zoals schaam je niet en dit is oké en dat is oké. De kleine, de niet perfecte dingen. Hij beschrijft ook eigenlijk mannen en vrouwen. Hè? Het is eigenlijk best wel een bijzonder gedicht. Dus een sectie van I Sing the Body Electric door Walt Whitman. This is the female form. A divine nimbus exhales from it from head to foot. It attracts with fierce, undeniable attraction. I am drawn by its breath, as if I were no more than a helpless vapor. All falls aside but myself and it. Books, art, religion, time, the visible and solid earth, and what was expected of heaven or feared of hell are now consumed. Mad filaments, ungovernable shoots play out of it, the response likewise ungovernable. Hair, bosom, hips, bend of legs, negligent falling hands, all diffused, mine too diffused. Ebb stung by the flow and flow stung by the ebb, love flesh swelling and deliciously aching. Limitless limpid jets of love, hot and enormous, quivering jelly of love, white glow and delirious juice. Bridegroom night of love working, surely and softly into the prostate dawn. Undulating into the willing and yielding day, lost in the cleave of the clasping and sweet fleshed day. This is the nucleus. After the child is born of woman, man is born of woman. This is the bath of birth. This is the merge of small and large, and the outlet again. Be not ashamed, woman. Your privilege encloses the rest and is the exit of the rest. You are the gates of the body, and you are the gates of the soul. The female contains all qualities and tempers them. She is in her place and moves with perfect balance. She is all things duly veiled. She is both passive and active. She is to conceive daughters as well as sons, and sons as well as daughters. As I see my soul reflected in nature, as I see through a mist, one with inexpressible completeness, sanity, beauty. See the bent head and arms folded over the breasts. the female I see. Er zitten zoveel mooie beschrijvingen in. En als je eenmaal een beetje overzicht krijgt in wat die dan eigenlijk precies zegt, het is gewoon heel mooi. Het is heel positief over mensen.
Ja, het zijn hele mooie beschrijvingen en het zijn hele mooie ideeën die hij overbrengt.
Ja, ja. Kijk, net hadden we natuurlijk ook dat stukje dat het eigenlijk gaat over mannen en vrouwen. En dat het ook echt allebei goed is. En dat het ook echt een belang... Het is gewoon belangrijk. Hè? De vrouw is gewoon belangrijk. En de man is gewoon ook belangrijk. Dat is zo'n mooi signaal, ook in een tijd waarin we zijn ons zo bewust op waar we misschien niet of minder belangrijk zijn, of waar we misschien te weinig krijgen. En natuurlijk moet je het hebben over dingen zoals verschillen tussen mannen en vrouwen en of je wel allebei een goed genoeg ervaring krijgt. Maar ik vind dit altijd zo'n mooi basisuitgangspunt van... Weet je, jullie zijn gewoon allebei oké. Okay. Er is iets moois aan jou. En je kunt in je leven dat versterken. En je kunt je daar meer op focussen. En je kunt je er minder op focussen. En dan wordt je leven ook voor jezelf en voor mensen om je heen wat minder mooi. Maar uiteindelijk doe je ertoe. En is het positief. En heb je iets bij te dragen. Je bent misschien maar één grassprietje in onze menselijke soort. Maar elk grassprietje doet ertoe. En het is zo fantastische dichter. Ik word er helemaal blij van dat ik door jou weer een smoes heb om deze dingen weer even voor me te zien. Ik vind het gewoon hartstikke mooi. A Noiseless Patient Spider by Walt Whitman. Dus een geluidsloze en geduldige spin. A noiseless patient spider. I marked where, on a little promontory, it stood isolated. Marked how to explore the vacant, vast surrounding. It launched forth filament, filament, filament out of itself, ever unreeling them, ever tirelessly speeding them. And you, oh my soul, where you stand, surrounded, detached, in measureless oceans of space, ceaselessly musing, venturing, throwing, seeking the spheres to connect them. Till the bridge you will need be formed, till the ductile anchor hold, till the gossamer thread you fling catch somewhere, oh my soul. En ik vind het gewoon fantastisch. Dat hele beeld aan het begin, dus hij vergelijkt ons als mensen met dus eigenlijk een heel klein geduldig spinnetje. Of misschien is dat geduldige de wens voor ons. Hè? Dat zo'n klein spinnetje wat helemaal alleen is in een vacant, vast surrounding. Dus moet je voorstellen, in een enorme woestijn, maar die helemaal leeg is. En hij blijft maar dat draad uit zichzelf. Ever unreeling. Hij blijft het maar de wereld in hel. Ever tirelessly speeding them. Hij blijft maar dat spinnenweb om zich heen. Dus hij ziet het helemaal niet. Hè? Het is vacant en vast. Dus hij staat in zo'n soort woestijn of zo'n duisternis. Hij weet helemaal niet of daar iets is. Maar hij blijft het uit zichzelf halen. En dat vergelijkt hij dan met zichzelf, hè, met zijn ziel. Waar die ook omringd is door eindeloze ruimte. Measureless oceans of space. Maar ook detached. Hij is ook los. Je bent niet vanzelfsprekend verbonden aan dingen of aan mensen. Hè, je moet verbinding maken of zoeken. En dan in plaats van dat wij spinnenwebben hebben, hebben wij musing en venturing en throwing en seeking. He, dus wij hebben iets andere werkwoorden dan dat een spin heeft. Maar hij zegt, eigenlijk is het hetzelfde principe. Totdat een brug die jij nodig hebt, till the bridge you will need be formed. Dus totdat de brug is gevormd, till the ductile anchor holds. Totdat het anker vast blijft zitten. He, dus hetgene wat je de ruimte in hebt gestuurd, ook daadwerkelijk vast komt te zitten aan een ander persoon. En dan till this gossamer thread. En gossamer is ook heel kwetsbaar. Het is echt zo'n... Het is doorzichtig. Het is een zachte kracht van de verbinding. Het is niet zo dat als jij bijvoorbeeld je openstelt en een verbinding aanprobeert te gaan met een ander, dat je dan zeker weet dat het goed komt. Nee, je hebt het eigenlijk een heel kwetsbaar draad. En heel vaak zal die weer terug in je gezicht worden geslagen. Maar niet altijd. En op een gegeven moment is dat die verbinding van jou zit vast aan iemand. En dan heb je dus, dan ben je verbonden. Dan is die ziel opeens niet meer detached en niet meer isolated. He, dus en het is zo'n mooi advies. Van ja, het is moeilijk om verbinding te zoeken en het gebeurt niet automatisch. Maar je hebt eindeloze mogelijkheden om verbinding te zoeken. En soms slaat het aan. En dan ben je opeens niet meer in je eentje omringd door de oneindigheid. Dan ben je opeens met z'n tweeën. En dan ben je opeens samen. En ik vind het zo'n mooi advies. Ik vind het zo'n mooi advies voor. Weet je, je ziet in de statistieken. Als mensen hun eigen leven beschrijven, zie je dat eenzaamheid toeneemt. Hè? Dus dat meer mensen eenzaam zijn. Terwijl we hebben bijvoorbeeld via het internet, je hebt zoveel mogelijkheden om dat spinnenweb elke keer maar weer de ruimte in te gooien. Je hebt zoveel mogelijkheden om de kans tot een connectie aan te gaan. Hè, we hebben zoveel opties. En als we ze nou eenmaal gewoon zouden gebruiken, en gewoon keer op keer, totdat die connectie lukt. En dan ben je niet eenzaam meer. Als je ziel eenmaal verbonden is, dan is het niet, dan sta je er niet meer alleen voor. En ik vind het echt fantastisch. Dat in zo'n klein gedichtje waarin een heel geduldig klein spinnetje omringd door niets. Gewoon eigenlijk het enige wat hij heeft is hoop en een hele hoop spinnenweb. En dat hij dat dan vergelijkt met, nou ja, eigenlijk is dat ook wat mensen moeten hebben. Een beetje hoop en geduld. En voor de rest venturing, hè, het aangaan, er naartoe gaan. Throwing, seeking. Gewoon blijven zoeken. En je komt het tegen. Blijf zoeken en je komt je zielsverwanten tegen.
Walt Whitman heeft veel adviezen die je uit zijn gedichten kunt halen. Van verbindingen zoeken tot de mooiheid van de mens vieren. En dat is niet het enige wat je uit zijn gedichten kunt halen. Uit zijn poëzie maak je ook op dat hij wel degelijk op mannen viel. Misschien hield hij evenveel van mannen als van vrouwen. Misschien probeerde hij subtiel aan de homogemeenschap te laten weten dat hij één van hen was, terwijl hij nog wel een groter publiek probeerde te bereiken. We zullen het nooit zeker weten, maar Walt is nog altijd een icoon binnen de homogemeenschap.